Ik vind het een ontzettend groot voorrecht om met u zo dadelijk de preken te houden, om in uw midden te zijn met mevrouw. Omdat ik de eerste keer hier ben, wil ik me even kort voorstellen. Rietje en ik, die komen hier uit de buurt. Rietje is in Kalheide, heeft ze lang gewoond, ik in Eigelshoven. We komen uit een echt Limburgs gezin. De vader van Rietje en ook mijn vader hebben op de mijnen gewerkt. En we zijn vanuit een Rooms-Katholieke achtergrond zijn we tot geloof gekomen. En ik stel me eigenlijk altijd het liefste voor aan de relaties, de dierbaarste relaties die ik heb hier op aarde, zodat die zich een beetje een beeld kunt vormen wie ik eigenlijk ben. Met 23 jaar kwam ik echt tot geloof. Ik heb van de Heer Jezus, had ik gehoord in de Rooms-Katholieke kerk, maar had geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En de Heer Jezus is echt de allerhoogste prioriteit in mijn leven. Hij heeft de allerhoogste plaats. En de tweede relatie die dat hier op volgt, is natuurlijk mijn vrouw Rietje. We zijn 48 jaar zijn we getrouwd. En we zijn ontzettend dankbaar dat de Heer God ons heeft samengebracht. En ik weet dat Bart, dit is onze zoon Bart, en Shirley, onze schoondochter, Bart die begreep het eigenlijk niet zo goed dat ik altijd zei dat de Heer Jezus de hoogste plaats had in mijn leven. En dat mam op de tweede plaats kwam. En op een gegeven moment toen, kwam hij er eigenlijk achter dat als ik Rietje op de eerste plaats zette, dan had ze bijvoorbeeld deze hoogte. Maar doordat de Heer Jezus op de eerste plaats was en hij veel hoger was, schoof haar positie ook vele malen hoger op. En dat is het verschil, dat als je echt als man de Heer Jezus in je eigen leven als hoogste prioriteit geeft, dan is het zo dat de vrouw die de Heer God je heeft toevertrouwd, een veel hogere positie krijgt in je leven als dat je haar op de eerste plaats zet. Uit ons huwelijksverbond zijn 5 kinderen geboren, 3 dochters, 2 zonen. En ik zeg altijd dat we 10 kinderen hebben, omdat alle 5 zijn ze getrouwd. En het bijzondere is dat ze alle 5, alle 10, de Heer Jezus echt dienen. En in een gemeente, in een plaatselijke gemeente, zeg maar, hun plek hebben gevonden om daar de Heer Jezus te dienen. En het bijzondere is eigenlijk dat we 12 kleinkinderen hebben. En de oudste kleinkinderen, die zijn ook echt tot geloof gekomen, hebben zich laten dopen. En waarom vertel ik dat? Omdat ik zo ontzettend onder de indruk ben van Gods trouw. Weet je, toen wij tot geloof kwamen, dan als je zelf tot geloof komt de eerste keer, dan draait het eigenlijk een beetje om jezelf allemaal. Je bent blij dat de Heer God zijn zoon heeft gegeven, dat je gered bent. En je bent eigenlijk in die tijd, hier zitten ook wat jonge gezinnen, ben je eigenlijk veel bezig met jezelf, met je huwelijk, met je kinderen. Maar het is toch zo dat je zegt van de Heer God, die is, de Heer Jezus is voor mij persoonlijk, is die gestorven. Maar naarmate dat ik ouder werd, zag ik eigenlijk iets heel bijzonders. En dat was een moment wat ik nooit meer vergeet. En dat is dat onze oudste dochter had, samen met haar man, ons eerste kleinkind werd geboren. En ik zie haar nog, ik weet nog waar ik stond en wat ik me meemaakte. Toen kwam ze met de kinderwagen, kwam ze met ons eerste kleinkind de gemeente binnen. En toen werd mij echt duidelijk dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, niet alleen voor mij, maar ook voor de relaties die daarna komen. Voor onze kinderen, voor mijn kleinkinderen. En bij ons, bij mijn weten, en bij ook wat Rietje weet, ik weet wel dat onze familie gelovig was, dat ze dus naar de Rooms-Katholieke kerk gingen. Maar bij ons weten is het zo dat in de relaties weten we niet of onze opa, overgrootvader en mensen die ons voor zijn gegaan, dat die een persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben gehad. En daarom zijn we ontzettend dankbaar. Vanuit het geloof werden we ook geroepen. 35 jaar geleden of 40 jaar geleden ontstond er een gemeente in Roermond. Daar zijn we bij aangesloten. En 35 jaar geleden riep God ons om hem te dienen vanuit de gemeente en zeg maar als oudste voorganger. En ik heb dit jaar heb ik 35 jaar jubileum mogen vieren in het midden van de gemeente. En dat was iets heel, heel erg bijzonders. Gewoon om de trouw van de Heere God echt te zien in je leven. Ik wil met u heel erg graag nadenken over Mephibosheth en dan vertellen over een leven vanuit genade. En als inleiding wil ik eigenlijk het volgende zeggen. Dat in de jaren dat ik zeg mag dienen in Gods Koninkrijk en de gemeente mag voorgaan, heb ik heel veel broeders en zusters gezien die hun identiteit vinden in wat ze doen. En niet denken vanuit de genade die God ons schenkt in zijn Zoon Jezus Christus. En dat is juist in de plaatselijke gemeente, waarin allerlei vormen eigenlijk, zeg maar, geestelijk werk wordt gedaan, is het ontzettend verleidelijk om je identiteit te vinden in de prestaties die je doet. En te denken en niet te denken vanuit genade. En de vraag die ik met u vanmorgen wil beantwoorden is, waaraan ontleen ik nu mijn waarde? Waarop is mijn identiteit gebouwd? En dat is een zeer fundamentele vraag, juist als je bezig bent met een christelijk werk of met een bediening. Het fundament waar je je identiteit uit haalt, beïnvloedt namelijk alle relaties. De relatie met God, de relatie met jezelf, als je getrouwd bent, de relatie met je man of vrouw, je kinderen, vrienden, broers of zussen. Want het is zo dat we snel onze identiteit eigenlijk leggen in hetgene wat we doen en in hetgene wat we bereikt hebben of hoe we, zeg maar, wat we hebben. En ook vaak zie je dat mensen hun identiteit halen uit wat anderen over hen zeggen. Dat het belangrijk is wat mensen over je denken. En dat is een hele grote valkuil. Want zoals je jezelf gaat beoordelen, dat je je identiteit haalt uit hetgene wat je doet, of wat je hebt, of wat anderen over je denken, dat ga je ook op anderen projecteren. Zo ga je anderen ook namelijk beoordelen. En zo beïnvloedt het eigenlijk elke relatie. En ik wil met jullie nadenken over de genade om een kind van God te zijn en van daaruit te handelen en te denken. Dat maakt je namelijk vrij en dat brengt je heel dicht bij Gods vaderhart. En ik wil dat doen aan de hand van een persoon, een man, die niet zo bekend is als je, zeg maar, iemand vraagt, ken je Mephibosheth? Ik weet niet, heeft hij al eens ooit dat verhaal van Mephibosheth gehoord? Het zijn een handvol mensen. Dat is heel bijzonder. Want Mephibosheth is een jonge man die met 5 jaar eigenlijk kreupel wordt. En die eigenlijk koning zou moeten zijn. Want hij is namelijk een zoon van Jonathan. En Jonathan is de zoon van Saul. Dus Mephibosheth is een kleinzoon van Saul. Saul was zijn opa. En eigenlijk was hij voorbestemd om koning te worden, maar deze jongen heeft een heel laag zelfbeeld. Hij vindt zichzelf niet goed genoeg en ook niet goed genoeg voor God. En ik wil met jullie lezen 2 Samuel 9 vers 1 tot met 13 en dan bidden en aan de hand van dat gedeelte wil ik met jullie over die identiteit eigenlijk samen nadenken. 2 Samuel, als je een Bijbel bij je heeft, dan zou ik je willen vragen 2 Samuel 1 vers 13 met me te lezen. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had 1 dienaar van wie de naam Siba was. Ze riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, Bent u Siba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms iemand van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Siba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Siba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David bode en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibosheth. En hij zei, zie hier is uw dienaar. Het eerste wat David tegen hem zegt is het volgende. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader, de grootvader van de vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Dan moet je kijken wat Mephibosheth nu zegt. Toen boog Mephibosheth zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond zoals ik ben? Toen riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Siba 15 zonen en 20 slaven. En Siba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibosheth zal aan mijn tafel eten als één van de zonen van de koning. Mephibosheth had een jonge zoon, van wie de naam Micha was. Alle die in het huis van Siba woonden, waren dienaren van Mephibosheth. Zo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning had. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Vader, we willen zo onze harten openen zoals we gezongen hebben. En we willen u zo bidden dat u tot onze harten wilt spreken. Vader, ik besef zo dat de woorden die ik heb opgeschreven, dat die zinnen vormen en deze zinnen vormen een preek. Maar het is leeg als die Heilige Geest niet het leven erin blaast. Ik wil u zo bidden dat we in die afhankelijkheid spreken en ook in die afhankelijkheid luisteren. En ik bid dat u vanmiddag een heel bijzonder werk doet in onze harten, zodat we echt mogen zien wat genade betekent. Wat het betekent om een kind van u te zijn en in die vreugde met u die diepe gemeenschap te ervaren. Dat we waardevol zijn en dat we zeer geliefd zijn in uw ogen. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Dit is een hele wonderlijke geschiedenis van een man die een koninklijke afkomst heeft en die Mephibosheth heet. Die naam Mephibosheth betekent verspreider van schande. Moet je voorstellen, ik heb me afgevraagd, hoe kun je nu iemand zo'n naam geven? Verspreider van schande. Maar zo heeft hij met die naam is hij niet geboren. Het typische is eigenlijk dat zijn eerste naam was Meribbaal. Dat vind je in 1 Kronieken 9 vers 40. En dat betekent strijder tegen Baal. Maar van deze strijder tegen Baal is eigenlijk heel weinig nog overgebleven en hij wordt nu Mephibosheth genoemd, verspreider van schande. En Mephibosheth was een zoon van Jonathan, zoals ik al zei, die weer, Jonathan is weer een zoon van de koning Saul, die de eerste koning van Israël was. Dus Mephibozet is een kleinzoon van koning Saul en hij was voorbestemd om koning te worden. Maar alles was anders gegaan. Niet Jonathan, maar David was koning geworden en Mephibozet had nu niet echt een koninklijk beeld van zichzelf. De omstandigheden in zijn leven hadden ervoor gezorgd, als je kijkt naar de omstandigheden, hadden ervoor gezorgd dat zijn zelfbeeld heel erg vermengd was. Als de koning dan aandacht aan hem schenkt, dan komt dat zelfbeeld eigenlijk tot uiting. Hij zegt dan, in 2 Samuel 9 vers 8, wat is uw dienaar dat die aandacht schenkt aan een dode hond als ik? En hoe komt het nou dat iemand die van koninklijke afkomst is, waarom heeft hij nu zo'n slecht zelfbeeld? Laten we eens kijken hoe deze jonge man zich dat beeld gevormd heeft en dat hij eigenlijk zegt, ik ben een dode hond en nota bene dat hij eigenlijk dat noemt terwijl de koning hem aandacht schenkt. In 2 Samuel 4, we lezen het niet, kunt u thuis lezen, maar ik vertel u het hele verhaal. 2 Samuel 4 vers 4 wordt beschreven hoe Mephibozet eigenlijk kreupel geworden is. Jonathan zijn vader en zijn opa Saul waren door de Filistijnen gedood. En die verzorgster van Mephibozet, die vluchtte met die jongen van 5 jaar oud. En tijdens de vlucht valt deze verzorgster. En die valt zo erg dat Mephibozet aan beide voeten kreupel wordt. Dan wordt hij verborgen. Hij verbergt zich voor koning David. Eigenlijk is dat logisch, want hij was immers een afstammeling van Saul. En Saul, die wilde David doden. Dus voor de hand liggend was toen in die tijd dat als je opa de toekomstige koning of toen de koning eigenlijk wil vermoorden, dan was het eigenlijk zo dat je leven niet zeker was. Dan was het zo dat iedereen die aanspraak zou kunnen maken op zijn troon, dat die vermoord werd. En zo ging dat in die dagen. Dus wat gebeurt er? Mephibozet verstopt zich in een stad die Lodebar heet. En Lodebar betekent zonder weide. Dat drukt zo uit dat hij een plaats vindt zonder rust, geen plaats van vrede, van veiligheid, geen geborgenheid, niet erbij horen. Dus als je in die tijd Mephibozet een brief zou schrijven, dan was het de naam verspreider van schande en zijn woonplaats is geen weide. En dat is een treffend beeld wat hier geschetst wordt, van een zondaar die zich verbergt voor God. In Genesis 3 wordt dat zo ontzettend treffend tot uiting gebracht door de zondeval. Het grootste probleem van de zondeval is dat een mens zich gaat verbergen voor God. Je ziet in Genesis 3 vers 8 dat Adam en Eva hoorden de stem van de Heer God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in het hof. En verbergen heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is natuurlijk schuld. Adam en Eva die ervoeren schuld. En schuld dat betekent eigenlijk, ik heb verkeerd gedaan. Maar wat hier eigenlijk staat, is ook dat er schaamte is. En weet je, schaamte is misschien nog sterker als schuld. Want schaamte is eigenlijk, ik ben verkeerd. Schuld is, ik heb verkeerd gedaan. En als mensen zich schamen, dan is het zo dat ze eigenlijk het gevoel hebben, ik ben verkeerd. Je probeert je eigenlijk op te poetsen en te bedienen met vijgenbladeren en je verstopt je voor God. Op een plaats waar je geen weide kunt vinden, waar je geen rust kunt vinden. Je bent een verspreider van schande. Ik ben verkeerd. Je vlucht voor Gods aangezicht, zoals Mephibozet zich verborgen heeft, weg van de koning. En de reden is, we kennen God niet. En dat is het grootste manco. Mefibozet komt namelijk tot de conclusie dat de koning zijn vijand is. En hij is bang om in de tegenwoordigheid van de koning te komen. En zo is de toestand van de mens die bang is in de tegenwoordigheid van God te verschijnen. En dat hij verkeerd is en ook verkeerd en daardoor verkeerd doet. En het klopt. Want de Romeinen zegt dat iedereen heeft gezondigd. Maar als we de gaven wisten, als we Gods gedachten wisten, als we van genade zouden leven, als we hem zouden kennen. En daarom is het zo dat David zegt in 1 Samuel, de vraag die David zegt is, zo begint dat gedeelte, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goed de tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. En dat is eigenlijk een prachtig beeld dat genade ons gaat opzoeken. Daar wordt een vraag gesteld, is er nog iemand overgebleven? David vraagt eigenlijk, is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul, van Jonathan? Want ik wil hem omwille van Jonathan, wil ik eigenlijk hem goedertierenheid bewijzen. En waarom is dat? De reden is eigenlijk dat in 1 Samuel 20, vers 14 tot met 17, sluiten David en Jonathan een verbond. Jonathan die weet dan op dat moment dat David koning zal worden. En Jonathan zegt tegen David, zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven. Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden. Ook niet wanneer de Heere en ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben. Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David. Die vraag die daar staat is dat Jonathan tegen David zegt, je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden. En wie is dat huis? Dat huis is Mefibozet. En zo begint eigenlijk het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Dat David vraagt, is er van het huis van Saul nog iemand over die ik de goedertierenheid kan bewijzen? En dat is dat komt voort uit een verbond wat gesloten is. En Mefibozet heeft geen enkel benul van de genade die God hem wil geven. Hij zegt, zoals we gelezen hebben, wat die dode hond zegt, de gedachte die hij heeft over zichzelf is dat hij een dode hond is. En terwijl de koning hem uitnodigt en zegt, eet voortdurend aan mijn tafel. En als Mefibozet voor de koning komt, blijkt hij zelf ook al een zoon Micha te hebben. En voor de koning zijn aangezicht komt eigenlijk tot zijn uiting wat zijn leven beheerst, namelijk angst. Want daarom spreekt David ook die eerste woorden uit, Mefibozet, wees niet bevreesd, wees niet bang. Maar waarom was hij bang? Wat kon hij ook verwachten? Hij wordt bij de koning geroepen, waarvan hij wist dat zijn opa die koning wilde vermoorden. Hij had al die jaren in de verborgenheid geleefd. Hij heeft zich een beeld van zichzelf gevormd. Hij was niet alleen lichamelijk verminkt, maar ook geestelijk en emotioneel. Zo komt hij tot die uitspraak, wat is uw knecht, dat gij u bekommert om een dode hond als ik. Angst. Opgegroeid zonder vader, in een omgeving, zonder bescherming, zonder veiligheid. En als hij dan als vijfjarige, valt en kreupel wordt, en dan uiteindelijk de naam krijgt, verspreiden van schande, geen bescherming in het gezin, hij voelt zich waardeloos, onbelangrijk en een zinloos leven. Hij is compleet de richting kwijt. en was niet in staat om een goed en gezond zelfbeeld te bouwen. En natuurlijk hebben de omstandigheden, en daar ben ik me zo van bewust, dat de omstandigheden waarin je opgroeit, dat heel veel invloed heeft op het zelfbeeld wat iemand heeft. En natuurlijk kun je dat niet ontkennen, dat die omstandigheden een grote invloed hebben. Maar dat is niet het grootste gebrek. Wat is het grootste gebrek in het leven van Mefiboset? Het grootste gebrek is dat hij geen enkel benul had dat de koning hem lief had. En dat de koning hem wilde uitnodigen om aan zijn tafel te eten. Hij had geen enkele kijk erop dat hij geliefd was. Hij zag zich als iemand die verdoemd was, een vluchteling, zonder veilige plaats. Maar er was wel een veilige plaats. Maar die kende hij niet. Hij had helemaal er geen weet van dat de koning met zijn vader een verbond gesloten had. En dat is in de diepste waar het in het leven om gaat. Er is een verbond gesloten tussen de vader en de zoon. En in dit verbond wordt de vraag gesteld, kan ik nog genade bewijzen omwille van mijn zoon Jezus? Ook al ben je kreupel, ook al ben je verminkt, heb je een zelfbeeld wat de omgeving zal schokken, heb je zoveel zonde op je kerfstok, het gaat niet om jou. Het gaat om dat er goedertierenheid bewezen wordt vanuit dat verbond en dat God vanuit zijn zoon u genade wil geven. Je wordt uitgenodigd aan de tafel van de koning omdat je de voorschriften houdt, niet omdat je in een christelijk gezin geboren bent of dat je naar de kerk gaat of dat de sacramenten je gered hebben of dat je een plaats verdient, omdat je zoveel voor God gedaan hebt, of dat je de wet houdt, of dat je een hele bijzondere ervaring met de Heer Jezus hebt, of dat er genoeg zondebesef is. Nee. Waar het om gaat is dat Mefiboset kon zelf niet aan die tafel plaatsnemen. Hij was kreupel. Dan moest hem iemand dragen om aan die tafel plaats te kunnen nemen. Het verhaal, de geschiedenis van Mefiboset, en ik ga die zo dadelijk heel compact, heel persoonlijk brengen. Dat verhaal gaat nog veel dieper. Daar is namelijk in 2 Samuel 21, wordt het leven van Mefiboset bedreigd. Er is een hongersnood, je moet het thuis maar eens lezen, er is een hongersnood in de dagen van David, en die is 3 jaar lang. 3 jaar lang is er een harde hongersnood. En David zoekt de Heere God. En God maakt David bekend waarom dat die hongersnood er is. Dat is namelijk vanwege een bloedschuld die Saul op zich heeft geladen. Ik besef dat ik u nu even heel compact iets uitleg wat u thuis eens moet doorlezen. Maar dat is essentieel om eigenlijk te beseffen wat genade is. Want Saul gedaan? 350 jaar van tevoren was het zo dat Jozua het land binnengevallen. En de Heere God had gezegd dat hij al die afgoderij en al die volken die moesten zeg maar met in de ban geslagen worden. Nu was het zo dat er een groep mensen was, een stam, de Gibeonieten. Die hadden daarvan gehoord en die bedenken een list. En die list, daar Jozua controleert dat niet en hij sluit een verbond met die Gibeonieten, wat eigenlijk helemaal niet mocht. En pas later ziet hij dat hij bedrogen is, maar het verbond is gesloten. En dat betekende dat, zeg maar, God zei dat die Gibeonieten mochten in het midden van het volk van Israël, mochten die, wonen. En er werd een eed gezworen dat deze mensen niet met de ban mochten geslagen worden. En Saul had deze eed 350 jaar later geschonden. Hij wilde wel de Gibeonieten uitroeien. En David wordt nu gezegd, God maakt hem dat openbaar, dat er een bloedschuld ligt. En dan moet hij verzoening bewerken. Nu, die verzoening, dat is een Hebreeuws woord, dat betekent kofer. En dat komt voort uit de rechtspraak. Het gaat om een herstel dat door een misdaad verstoord evenwicht. En u kent die tekst wel, het Exodus 21. Dat geeft de regel hoe die, dat evenwicht te herstellen was. Dat was oog om oog, tand om tand. Eigenlijk gaf die tekst aan dat de beschadiger die moest gestraft worden met een gelijk kwaad en wat de beschadiger had gedaan. Zo werd dat evenwicht hersteld. Maar in sommige gevallen, als het ging om leven, mocht er een vervangingsoffer gebracht worden. Je ziet dat onder andere in Exodus 21, dat als een os, waarvan de eigenaar wist dat hij woest van aard was, dat als die iemand gedood had, die os, dan was de rechtsregel leven om leven. En moesten die os en die eigenaar sterven. Maar die eigenaar die kon een koffer brengen, een vervangingswaarde. En dan mocht hij in plaats van zijn eigen leven, mocht hij iets geven om die dodelijke straf af te wenden. En daarmee had David niet te maken. Want Saul had het verbond van de Gibeonieten verbroken, had er een aantal gedood. En daardoor was dat evenwicht, zeg maar, verstoord. En nu gaat David naar de Gibeonieten toe en hij zegt, wat kan ik doen om het evenwicht te herstellen? Hoe kan ik mij verzoenen? En wat die Gibeonieten vragen, om dat evenwicht te herstellen, dat is niet mis. Ze zeggen, we vragen van jou 7 nakomelingen van Saul om verzoening te doen, om hen te doden. Zij zijn de prijs dat wij hen doden. Zij zijn de prijs voor de dood om die daad die Saul had gedaan te verzoenen. En dat gebeurt. Die 7 nakomelingen van Saul, die worden gedood. Maar er staat er in 2 Samuel 21 vers 7... Maar de koning spaarde Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, vanwege de eed bij de Heere die tussen hen was, tussen David en Jonathan, de zoon van Saul. Op grond daarvan werd hij gespaard. Nou, wat heeft die geschiedenis hier nu te vertellen? Want dat is een tamelijk technisch verhaal wat ik gehouden heb. Wat heeft die geschiedenis u nu te vertellen? Weet je, het is zo ontzettend ontroerend dat je soms heeft ons zelfbeeld te maken met opvoeding, met het gemis van goede zaken in ons leven. De afwezigheid van goede dingen. Maar het grote gevaar is eigenlijk dat we niet beseffen wat nu dat verbond van de Heere God voor ons betekent. Want er wordt gezegd, kan ik nog goedertierendheid bewijzen? Op grond van het verbond. En nu komen we bij de Heere God en daar is dan angst voor de dood en God geeft u genade. Maar eigenlijk kunnen we eigenlijk dat bijna niet ontvangen. Want je zegt van Heere God, u bent toch vol van genade, u bent vol van liefde, u bent vol van barmhartigheid, maar u bent ook rechtvaardig. En ik vond het schitterend, Bert, dat je zoveel liederen had over de heiligheid van God. U bent heilig. Hoe kan u nu mij vrijspreken? Want het punt is, in Spreuken 17 vers 15, daar staat wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heere een gruwel, allebei. Hoe kan God u nu genade tonen, want daar gaat het om. Hoe kan de koning nu u aan tafel vragen om, en zelfs geen, voor zichzelf geen gruwel worden? Dat de Heere God zegt, ik spreek je vrij en als hij dat doet, hoe kan het zijn dat de Heere niet het gruwel aan zichzelf krijgt? Dat is het evangelie. De reden is, er is een vervangingsoffer gebracht. Er is een koof voor gebracht. Er moesten daar 7 zonen of 7 nakomelingen van Saul die moesten geofferd worden. En 7 is een heilig getal. Het is het getal van het Sabbatsjaar. Het is het jaar waar de slaven werden vrijgelaten. 7 keer 7 was het jubeljaar. Het zoenoffer moest 7-voudig besprengd worden. Alles wijzend naar dat ene offer wat zou komen op Golgotha. En dan zie je iets gebeuren dat de balans hersteld is. En dat je gespaard wordt vanwege een eed die de vader en de zoon met elkaar hebben overeengekomen. En dat is zo ontzettend belangrijk dat van daaruit is het geweldig dat je, ook al ben je kreupel, ook al ben je zeg maar verminkt, ook al is het zo dat je denkt, wat ben ik niet waard? Het is niet zo dat u dat zelf verdiend heeft. Er is een offer voor u gebracht. Er is een vervangingsoffer gebracht. En je kunt niks meer doen om meer, dat God meer van je gaat houden. Je kunt ook niks doen dat God minder van je houdt. Nu zie ik u vragen in het gezicht. Kan ik niks doen dat God minder van me houdt? En als ik dan zondig? Wat dan? Kan ik dan zondigen zoals ik wil? Ik had eens dezelfde gedachte gedeeld in de gemeente en kwam na de preek kwam iemand naar me toe en zei, maar als ik niks kan doen dat God minder van me houdt, dan kan ik toch leven zoals ik wil? En toen vroeg ik hem, als je niet beseft dat er voor jou een vervangingsoffer is gebracht, wil je dan nog leven zoals je wil? Wil je dat dan? En weet je, genade is zo moeilijk toegankelijk voor ons als mensen, omdat we steeds weer zelf willen verdienen. Ik sluit af met een illustratie, een waargebeurde illustratie. Was van een zendeling, een echtpaar, een zendelingsechtpaar. Die hadden rust nodig. Die wilden even uitblazen. En ze hadden een vriend en die zag dat en die zei, weet je wat, ik boek voor jullie een hotel en dan mogen jullie daar een week op vakantie. Hij had het hotel geboekt en gaf hen het adres. En hij met een klein wagentje op weg naar het hotel. Zochten de straat op, kwamen daaraan voorbij. En toen stonden ze voor het hotel en toen dachten ze, dit kan het niet zijn. Dit is een 4-5-sterren hotel. Dus in die straat aan het zoeken, wat er eigenlijk, of er nog een ander hotel was in die straat. Nee, dat was alleen dat hotel. Dus hij kwam er aan. Iemand wilde zijn auto al parkeren. Zei, wacht, ik ga even naar binnen. Mijn vrouw blijft hier zitten. Ik ga even naar binnen en ik ga hier vragen. Ik kwam die aan de receptie en die zei, is hier een hotelkamer geboekt voor die en die persoon? Ja, meneer, die hotelkamer is hier geboekt. Oké. Dus hij gaf de sleutel aan de bediende. Zijn vrouw en hij pakten de koffers uit. En gingen toen, zeg maar, die wagen werd geparkeerd en zij naar de kamer. Het was een prachtig hotel. Zaten ze op het bed. Toen zeiden ze tegen elkaar, wat doen we nu? Want bij de receptie hadden ze namelijk gezegd, alles wat u hier gebruikt, elk glas wat u drinkt, alle eten wat u gebruikt, is betaald. En die zendeling zegt tegen zijn vrouw, wat gaan we nu doen? En ze dachten, weet je wat, misschien moeten we wel bij McDonald's op de hoek gaan eten, dan wordt het niet zo duur voor mijn vriend. Dan wordt het niet zo duur. En misschien wat water drinken, dat de rekening niet zo groot was. En toen kwamen ze op de gedachte dat ze zeiden, maar hoe eren we nu onze vriend het meest? Als wij terugkomen en we hebben een rekening en hij ziet, joh, je hebt alleen maar de kamer geboekt. Waar heb je dan gegeten? Waar heb je gedronken? Ja, dat hebben we zelf betaald. Eer je daar die vriend mee? En toen zeiden ze, we gaan genieten. Het is betaald. We mogen vanuit die diepe genade, mogen we genieten. En ze hebben genoten. Toen kwamen ze terug en toen gaven ze die rekening aan hun vriend en ze zeiden, wat geweldig dat jullie het zo fijn hebben gehad. Wat geweldig dat jullie datgene wat ik betaald heb, dat je daar ook van genoten hebt. Ik zie sommige mensen heel erg aangeraakt worden en dat raakt mijzelf ook altijd. Daarom. En dan zie je eigenlijk wat de genade eigenlijk is. Wat genade is, het is betaald. En dat doet God niet op ter wille van u. Wat je bent, wat je doet, wat je over je denkt, wat andere mensen over je zeggen. Hij doet dat omdat er een verbond is gekomen tussen zijn zoon en de vader. En dan zegt de zoon, of de vader, die zegt tegen de zoon en de zoon tegen de vader, wie kan ik nog goedertierenheid bewijzen op grond van wat mijn zoon heeft gedaan? Dat is genade. En dat je zelf beseft, er is een vervangingsoffer gebeurd. Dat is een hoge prijs is voor mij betaald. En weet je wat je waard bent? Als ik hier naar deze horloge, als ik daar zeg maar, als ik bij een winkel kom en er staat die horloge, hoeveel zou die waard zijn? Stel dat die in China is gemaakt, dan wordt die voor 25 euro gemaakt. Dan zit die in de etalage en dan staat die voor 300 euro. Wat is deze horloge waard? De horloge is waard wat de koper ervoor geeft. Dat is deze waard. Wat bent u waard? Dat is wat de koper ervoor geeft. En er is bloed gevloeid voor uw leven op Golgotha. En dat bent u waard. Ik wil afsluiten met een paar vragen. Misschien herkent u zich daarin. En dan wil ik, zeg maar, als we dat lezen, als je die vragen leest, dan wil ik heel erg graag ook bidden. En als u wil, als we alle vragen hebben gezien en u herkent zich daarin, dan mag u, zeg maar, vraag ik u om te gaan staan. En dan zal ik bidden. U kunt ook zitten. Maar staan, daarmee heb ik tot uitdrukking geef ik van Heere God, ik wil een antwoord geven op datgene wat ik heb gehoord. En dat zijn helemaal markante momenten kunnen dat in uw leven zijn, dat ik werd uitgenodigd om te gaan staan voor Gods aangezicht. En ik had ook kunnen blijven zitten. Maar om te staan voor Gods aangezicht geeft een diepe genezing en is iets wat als een anker voor u kan werken als u daarop terugkijkt. En ik wil eigenlijk heel graag bidden voor diegenen die angst hebben of ze behouden zijn. Ik wil bidden voor diegenen die hun behoudenis willen verdienen. Dat kan ook nadat je tot bekering bent gekomen. En dat je zegt, Het is nog niet voldoende. Het is nog niet voldoende wat Jezus heeft gedaan. Ik wil wel vanuit genade plus leven. Ik zal God ook iets moeten laten zien. Ik wil bidden voor diegenen die een slecht zelfbeeld hebben en die denken niet genodigd te zijn en eerst hun zelfbeeld op willen poetsen, zodat ze het waard zijn om toegelaten te worden. Weet je, we kunnen soms zo, zeg maar, ik heb me echt nagedacht over hoe kan zo'n man nu zeggen van zo'n afkomst, ik ben een dode hond. Ik ben het niet waard. Ik ben niet waard om toegelaten te worden en zeker niet waard om aan de tafel van de koning plaats te nemen. En als je dan had gezegd, wat wil je dan? Dan had hij zich eerst willen zelf oppoetsen. Hij had zich eerst zelf, zeg maar, de waarde willen bepalen. Ik wil voor diegene bidden dat we mogen leven vanuit onverdiende gunst en dat hij beseft dat dat op grond is van Gods liefdesverbond tussen twee personen uit de drie enige God, waar we soms geen enkel benul van hebben, maar eigenlijk gevoed worden vanuit die angst. Ik wil bidden voor diegenen die thuis hard moesten werken. En dan pas was je iets in de ogen van je wereldse vader. Als je iets goed deed, dan was je goed en was je niet in staat om daaraan te voldoen, dan telde je gewoon niet mee. En dat beeld, dat zie ik vaak, heeft zich gewoon vastgezet als een brandmerk bij mensen. Omdat ze dat in feite projecteren op een hemelse vader. En ik wil, als u hier zit en u heeft dat beeld van, ik moet hard werken voor God. Er is genade, maar er wordt ook van mij wat gevraagd. Dan wil ik voor u bidden dat u gaat staan en dat u zegt, Heer God, ik wil het afleggen. Het offer wat u heeft gebracht is genoeg. Ik wil bidden voor openbaring. Dat u openbaring ontvangt van de liefde van God omwille niet van u. Dat je de openbaring mag ontvangen dat het de genade is omwille van zijn zoon. Misschien kreupel ben je kreupel, lam geslagen. Maar u wordt gedragen aan die tafel. Als u zich herkent, laten we zo samen even stil zijn. Als u zich herkent, dan zal ik zo een uitnodiging doen en dan zal ik daarvoor bidden. Ik wil u zo uitnodigen als u bij een van deze dingen uzelf herkent en u zegt tegen God, ik wil voor uw aangezicht komen daarmee. En ik wil daarover echt bidden, zodat u me vrij kunt maken. Dan wil ik u nu uitnodigen om te gaan staan. De Heere God weet waarom. En dan zal ik voor degene die staan en ook degene die zitten bidden. Wil u gaan staan?